In zijn jeugd rijdt Henk Valkenet elke dag met de brommer naar school in Utrecht. Als hij na schooltijd weer terugrijdt naar Nieuwegein, leiden de geuren hem naar huis.
En dan ging ik op mijn brommetje van school weer terug naar huis. Dan kreeg ik eerst de benenkluif. Dat was een stank van hier tot gunder. Daarna kreeg ik de Douwe Egberts. Toen kreeg ik de HK. Dat was een koekjesfabriek. En dan kwam je langs dit gebied hier, langs de Persil. Ja, dan kreeg je de zeepfabriek. Dus ik had alle geuren had ik al een beetje gehad.
In die jaren is de zeepfabriek een bekend gebouw in Nieuwegein. Iedereen zag en rookte de fabriek. En als je er vlakbij woonde, dan zag je de zeep soms letterlijk door de lucht zweven.
Rond de jaren 50, 60, begin 70 nog wel iets. Er waren er ook nog wel eens een keer lekkages in die filters of weet ik wat. En dan ging er iets fout en dan kreeg je een of andere grote zeepwolk. En ja, dan moesten alle mensen uit de buurt, die konden dan gratis een auto laten wassen. Of grote schuimbellen op het water hier in de buurt. Dus dat ging er ook niet altijd even netjes aan toe. Maar goed, dat is wel stukken verbeterd hoor.
Iedereen kende hem. Maar wat gebeurde er nou eigenlijk in de zeepfabriek? Welke rol speelde de fabriek bij de ontwikkeling van Nieuwegein? En welke plek kan de fabriek innemen na de sluiting in 2023? Die vragen ga ik de komende maanden proberen te beantwoorden in deze podcast. Wat gebeurde er achter de gesloten hekken van de zeepfabriek? En wat gaat er gebeuren nu de hekken opengaan? Mijn naam is Segert van der Linden en in deze podcast van de gemeente Nieuwegein duik ik in het verhaal van de zeepfabriek. Een fabriek die letterlijk en figuurlijk een centrale plek had en heeft in Nieuwegein. Mijn gasten vertellen verhalen uit het verleden en kijken met me mee naar de toekomst.
Wat een meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen, dat ze altijd al haar voet met persiel schoon moet houden. In het huwelijk, beste meid, dan win je het altijd met persiel en verdraagzaamheid.
Het verhaal van de zeepfabriek begint in de jaren 30. Voordat de firma Henkel, het moederbedrijf van Persil, het terrein aankoopt, is hier de olie- en lijnkoekenfabriek Kok Uit gevestigd. Henk Valkenet is lid van de historische kring van Nieuwegein. Hij vertelt hoe Henkel uiteindelijk in het toenmalige Jutphaas terechtkomt.
In augustus 31 is hij gestopt. Toen is dat spul in september gekocht door de Persil-maatschappij.
Een jaar later begint in de fabriek de productie van wasmiddelen.
Zonder plechtigheden ging de fabriek in september 1932 wasmiddelen produceren. Nou ja, toen hebben ze nog een tijdje het gebouw aangepast. De Persil wast alles met, ja. Met SCHT. Ja. En in 1934 hebben ze toen de fabriek volgens mij geopend.
De volgende decennia groeit de fabriek en werken er uiteindelijk enkele honderden mensen. In de jaren 60 komen de eerste gastarbeiders. Eerst uit Italië, later uit Griekenland, Turkije en Marokko. En zo groeit de zeepfabriek in die tijd uit tot een grote werkgever in Nieuwegein.
Maar dat was toen een vrij grote werkgever de oorlog.
Ja.
In die zin heeft het wel de nodige betekenis gehad. Verscheidene mensen die hebben daar ook gewerkt als vakantiebaantje.
Oh ja, tuurlijk.
En,
ja.
En heel veel huisvrouwen die deden nog een keer wat extra werk daar op de inpakafdeling en dat soort spul. Dus daar is wel flink wat werk gegenereerd voor de omgeving.
In de loop der jaren verandert er het een en ander achter de schermen. In de jaren 90 komt de zeepfabriek in handen van het Amerikaanse Ecolab. Voor de helderheid zal ik in deze podcast de naam Henkel gebruiken, ook voor de periode dat de fabriek in handen is van Ecolab. Een van die mensen die bij Henkel aan het werk gaan is Jan van der Lid. In 1965 komt hij als jonge stagiair binnen bij de technische dienst van de fabriek.
Die bestond toen de tijd toch wel tussen de 25 en 30 man personeel.
Zo,
alleen voor onderhoud en voor uitbreidingen van de machines. En
hoeveel man werkte hier toen in totaal?
Ik heb toen eigenlijk een organogram gemaakt als een keer in 67. Toen zaten we op 240 man.
In 1967 wordt Jan één van die 240 mensen als hij in vaste dienst komt van Henkel. Hij zal uiteindelijk tot na zijn pensionering in de fabriek blijven werken. Het mooie van zijn werk in de zeepfabriek? Er is altijd wel iets te bouwen, te ontwerpen en te verbeteren.
Er kwam hier bijvoorbeeld een andere grotere verpakking aan. Dan moesten we 10% meer in dat pakje. Dan hadden we weer een idee. Maar dan moesten we weer andere formaaldelen noemden wij dat toen. We moesten dan weer gemaakt worden. Dat pak dan verwerkt kon worden op die desbetreffende machine.
Ja.
Nou, dan maakte je tekeningen voor.
In de eerste decennia van de zeepfabriek is Persil nog iets nieuws. Wasmiddel in poedervorm waarbij je niet hoeft te boenen, wrijven of slingeren, dat kennen we hier in Nederland nog niet. Vanuit het hele land komen huisvrouwen naar Nieuwegein voor een rondleiding door de fabriek. Henk Valkenet.
En er werden rondleidingen georganiseerd. Dus er kwamen Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Die hadden een bus gehuurd. En op de buitenkant van de bus werd dan een spandoek gehangen. Van Persil was alles. En die werden met veel egaar ontvangen. Allemaal dames met bontkragen en zo. Die werden rondgeleid in de fabriek en zo. Dus dat was wel een hele... Ja, die kregen van alles en nog wat te zien.
Ook Jan van der Lid herkent deze verhalen. Op de bovenste verdieping van de voormalige zeepfabriek is een klein privémuseum ingericht. Daar vraag ik hem naar die wasschool.
Ja, leren wassen, maar ook in het hoofdkantoor had men ook een wasschool. In de jaren 50 ging men van plaats naar plaats. Dus elke vertegenwoordiger die moest dan een plaats organiseren waar dus die Persil Wonderwagen kwam te staan.
De wat?
De Persil Wonderwagen. De Persil Wonderwagen. En om dus dan ook te plekken, werd er een hele wagen opgetuigd met stoeltjes, met filmprojector. En werd er ook geleerd hoe men moest wassen.
Mensen wisten dat niet?
Nou ja, hoe beter dat je dat product zou kunnen gebruiken.
Wat geweldig.
Hier heb je ook de Persilschool, ja, waar ze dus een bankjes en...
Geweldig, ja. Om te leren wassen.
Te leren wassen.
Ja.
In de loop der jaren verandert er heel veel in de fabriek. Er komen meer medewerkers, de eerste gastarbeiders komen en er komen steeds meer machines. Steeds meer onderdelen van het productieproces worden machinaal.
Dus vroeger de doosjes in elkaar vouwen, dat ging nu allemaal in één machine en met machinale beweging.
Ja, ja.
En dat werd zelfs in de kratten gestopt en de kratten die gingen al op de lopende band. Dus dat had je. Dat is één persoon en die bediende dat hele gebied.
Tijd om het met eigen ogen te gaan bekijken. Jan van der Lid, oud-medewerker van Henkel, geeft me een rondleiding door de zo goed als lege fabriek. De ruimtes zijn groot en klinken hol. Het is moeilijk voor te stellen dat hier ooit bijna 250 mensen werkten. Behalve voor Jan. Jan kent de ruimtes en de verhalen op zijn duimpje.
Kijk, hier hebben we dus de pakafdeling gehad. Dus dat waren we dus van... Je hebt hier nog wel diverse gaten in de muur zitten.
Oh ja, 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 ja.
Kwam het product hier naar binnen. Dan had je hier twee zakken afvullijnen. Daarachterin hadden we nog een vullijn voor een quadro vaten te vullen. En nog een installatie om big bags van 4 tot 1000 kilo.
Iets verderop in de ruimte ligt nog een laatste onderdeel, een oude pomp.
Wat eruit nog een beetje over is gebleven, dat is hier ook die perspomp. En dat noemden wij eigenlijk het hart van de fabriek. Hier werd dus eigenlijk die slurry, wat gemengd was, in de droogtoren gespoten. Maar deze komt uit Duitsland.
Ja.
En in 1972 tot vorig jaar, 30 juni, heb ik gedraaid. Toen was het klaar.
Maar de bovenste verdieping is nog wel in gebruik. Daar zit een klein privémuseum over de geschiedenis van de zeepfabriek. Het staat er vol met oude verpakkingen, reclameuitingen, maquettes. Eigenlijk alles wat met Persil en de zeepfabriek te maken heeft. De
verpakkingen en zo. Van Ecolab. Dus dat waren die big bags.
Ja.
Maar we hebben ze ook veel groter. Hè? Van, dit is maar 400 kilo. Maar 2,5 keer zo groot.
Ja, de 1000 kilo zakken die je net al noemde inderdaad. Ja. Maar 400.
Als je Jan hoort praten, dan moet je concluderen dat de zeepfabriek een fijne werkplek was. Maar het was meer dan dat. Er was onder meer ook een eigen voetbalteam. En Jan was lid van de bedrijfsbrandweer.
Henkel was verplicht toen de tijd voor de bedrijfsbrandweer. Ben ik ook bij de bedrijfsbrandweer terechtgekomen. En dat was meestal één keer in de week oefenen.
Maar wacht even, de bedrijfsbrandweer. Dus ja. Waarvoor werd die ingezet?
Voor alles. Ja, je denkt een brand.
Ja,
zoveel branden hebben we niet gehad.
Ja, dat openbaar, ja.
Ja, we hebben ons een keer... Dan kan je een hele grote schade hebben. We hebben een keer een prullenbak in de brand. Ja, een plastic prullenbak in de fik, in het kantoor.
Klinkt heel klein, toch?
Of het was heel klein, ja.
Dat
ligt er. Maar die hele verdieping zat helemaal onder het roet. En dan alle computers en dergelijke moesten allemaal piekenbellen weer. Nou jongen, dat is een. Soms kan je het beter laten afbranden. Ja.
En natuurlijk is er in het kleine museum ook een ruimte gewijd aan de bedrijfsbrandweer.
Kijk, dan hebben we hier een afdeling brandweer.
Oh kijk, dit is jouw. dit is jouw passieproject, zeg je dan tegenwoordig, hè? Ja.
Kijk.
Oh, en kijk, hier is de.
En dat zijn de.
De prijskast.
Dit is ook al de prijskast.
Geweldig, hè?
En die hebben we toen ook nog eens een keer een half uur bedrijfsbrandweer hebben we nog eens een keer op papier gezet.
De brandweer werd niet alleen ingezet op het terrein van de zeepfabriek. Als er kleine ongelukjes gebeurden in de fabriek, dan mocht de brandweer ook uitrukken.
We zijn ook met mijn brandweerspuit, ze hebben ook eens een boom gehard, de blad schoon en spuiten geweest.
Soms ging er iets mis in de fabriek. Dan lekte er iets, waardoor er ineens een grote zeepwolk over de buurt neerdaalde.
Nu hoor je zijn haren zand over het hele land, maar toen was het waspoeder.
Van de bedrijvige, drukke zeepfabriek is weinig meer over. De laatste jaren daalt de vraag naar poederwasmiddel zo sterk dat het niet meer rendabel is om de fabriek in Nieuwegein open te houden. En daarom sluit de fabriek in 2023. Tot verdriet van Jan.
Je hebt altijd geprobeerd om dus dat voor elkaar te krijgen. Dat het werkt. Dat het een lang leven zou hebben. Ja, je gaat niet iets maken van. Dat het dan 2-3 dagen in elkaar stort. Nee. Ja. En nu is alles wat je gebouwd hebt, is gewoon naar elders gesloopt. En gewoon in de schrootbak terechtgekomen.
Ja. Alles wat Jan heeft gemaakt, alle machines, pompen, lopende banden, het is allemaal verdwenen uit de fabriek. Maar het gebouw staat er nog. Gelukkig maar, vertelt Henk Valkenet van de Historische Kring. Want vroeger ging Nieuwegein iets anders om met historisch erfgoed.
Kijk, we zijn nu gelukkig wat zuiniger op de spullen die we hebben. Want in het begin van de groei van Nieuwegein was alles gericht op de groei. Mm-hmm. En alles wat in de weg stond, werd gewoon gesloopt. En daar zijn we nu natuurlijk wel een heel stuk voorzichtiger mee. En er zijn voorbeelden in de landen die laten zien dat je met een oud fabriekscomplex hele mooie dingen kunt doen. Kijk, industrieel erfgoed is natuurlijk iets van de laatste 50 jaar ongeveer, denk ik. En als er iets industrieels erfgoed is in Nieuwegein, dan is het dit wel. Maar ja, weet je, de locatie, overal waar je vandaan komt, kon je die fabriek zien. Als je in ieder geval over het water aankwam. En het is natuurlijk een locatie die zich uitstekend leent voor allerlei activiteiten.
De fabriek staat op een centrale plek in Nieuwegein. In feite is de hele stad om de fabriek heen gebouwd. In de jaren 70 had de gemeente daar wel een beetje een probleem mee. De fabriek blokkeerde het zicht op het nieuwe City Plaza. Daar werd iets op bedacht, vertelt Jan van der Lid.
Door een stuk grond aan de andere kant te ruilen voor deze straatweg. En door die grond dan kantoren op te zetten, werden wij zogenaamd als fabriek een beetje uit het oog gebouwd. Ja, ja. Ten opzichte van City Plaza.
Door deze landruil werd het Vreeswijkse rijpad voor een groot deel bij het fabrieksterrein getrokken. Fijn voor Henkel dat een directe laad een losplaats aan het water kreeg. Maar het zorgde er wel voor dat het fabrieksterrein nog meer afgesloten werd voor de rest van Nieuwegein.
Kijk, je kwam dan. Ja, je had hier nog wel die weg, maar verder kwam je het gebouw niet echt in. En aan de andere kant kwam je natuurlijk ook niet echt op het terrein. En nadat die weg was omgelegd, achterlangs, en er een hek helemaal omheen kwam, ja, was het helemaal een beetje een magisch ding. En echt open dagen en dat soort dingen, die werden er ook niet gegeven. Dus dat was toch wel een beetje mysterieus.
Maar nu begint er een nieuwe periode in de geschiedenis van de zeepfabriek. Met de sluiting van de fabriek gaan de hekken rond het terrein iets verder open. De eerste tekenen hiervan zijn anno 2024 al zichtbaar. In de oude fabrieksgebouwen worden tijdelijk allerlei bedrijven gevestigd. En de toekomst? Die ligt nu, letterlijk en figuurlijk, open. Je luistert naar De Zeepfabriek, een podcast van de gemeente Nieuwegein. Mijn naam is Segert van der Linden en je hoorde aflevering 1 over de geschiedenis van de zeepfabriek in Nieuwegein. Volgende maand staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Daarin praat ik verder over de waarde die het historisch erfgoed van de zeepfabriek heeft voor Nieuwegein. Hoe kan het iconische gebouw onderdeel zijn van een nieuwe toekomst? Abonneer je op de podcast, dan krijg je de volgende aflevering vanzelf in je feed. En voor nu, bedankt voor het luisteren.